Broeders en zusters, het thema van vanavond is eigenlijk een heel mooi thema. Een fantastisch mooi thema, broeders en zusters. Namelijk dat de Heere Jezus onze bloedbruidegom is, broeders en zusters. Is nog één gedeelte in hoofdstuk 4, wat nog onbesproken is gebleven, broeders en zusters. Het thema van de bloedbruidegom. Maar broeders en zusters, eerst wil ik even naar de correcte manier van Mozes handelen toe, broeders en zusters. God gaf Mozes de opdracht om zijn volk uit Egypte uit te leiden. En uiteindelijk zwichtte Mozes voor de wil van God. En Mozes stelde zich bereid. Maar broeders en zusters, wat hij deed was dat hij eerst terugging naar zijn schoonvader Jethro in Midian. En ik wil dat met u lezen. Exodus 4, vers 18 tot 20. Toen ging Mozes heen en keerde weer tot Jethro zijn schoonvader en zeide tot hem: laat mij toch gaan dat ik wederkeren tot mijn broeders die in Egypte zijn en zie of zij nog in leven zijn. Jethro dan zei tot Mozes: ga in vrede. Ook zeide de Heer tot Mozes in Midian: ga, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen en hij voerde hen op een ezel en keerde weder in Egypteland. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. Broeders en zusters, Mozes handelde correct. Dat hebben we al gezien, dat hij niet haantje de voorste meer was, broeders en zusters. Hij reageerde niet in de trant van: prima Heer, u bent op het juiste adres. U hebt de juiste persoon uitgekozen. Ik zal dat wel even doen. Nee, Mozes was overtuigd van zijn eigen onkunde. En we hebben vorige keer gezien dat hij ook tekortschoot in zijn geloof. Maar God legde hem de functie op en uiteindelijk zwichtte hij voor de wil van God en hij stelde zich beschikbaar. Hij zou gehoorzamen en het volk uit Egypte uitleiden. Maar we zien hier in het feit dat Mozes terugging naar zijn schoonvader Jethro, dat hij zijn oude verplichtingen correct afhandelde. Hij handelde zijn oude verplichtingen correct af. En dat is, broeders en zusters, belangrijk. Als de Heer ons een nieuwe taak geeft, of een nieuw ambt, dat wij de vorige betrekkingen op de goede manier afronden, broeders en zusters. En de Joodse schriftgeleerden, die hebben dat bestudeerd, broeders en zusters. Dat je niet moet handelen in de trant van: oké, dat doen die oude verplichtingen die ik had, dat doen anderen wel voor mij. Die regelen dat wel voor mij. Die zorgen wel dat alles in orde komt. Nee, de Joodse schriftgeleerden die zeggen, en die hebben beschikking over de overleveringen, dat Mozes had een afspraak met zijn schoonvader Jethro, namelijk dat hij altijd daar in dienst van Jethro zou blijven in Midian. Dat staat niet in de Bijbel, maar dat zijn de Joodse overleveringen. Hij zou altijd daar blijven. En nu ging hij terug om toestemming te vragen van Jethro. En hij kreeg die toestemming. En Jethro zei ook: ga heen in vrede. Hij kreeg ook de zegen van Jethro mee. En hierin zien we hoe belangrijk het is om al die oude verplichtingen op de goede manier af te ronden. En dan zie je ook dat God meewerkt en dat God bemoedigt. Want de bemoediging van de Heer naar Mozes toe was: ga daar naar Egypte, want al die mannen Diegene die jou wilde doden, die jouw ziel zochten, ze zijn allemaal gestorven. Je kunt vrijelijk naar Egypte gaan. Alle belemmeringen die zijn opgelost. Is dat niet wel geweldig, broeders en zusters? Dat als wij op de juiste manier wandelen, dat de Heer met ons meedenkt en met ons meewerkt. Dat Hij al de oude verplichtingen en belemmeringen, obstakels, dat Hij die wegneemt. Dat is toch geweldig, broeders en zusters, als de Heere God aan onze zijde is. En dus ging Mozes op weg. Hij zette zijn vrouw en hij zette zijn zonen op een ezel en vertrok. En dan benadrukt de Bijbel, dat hebben we gelezen in vers 20, dat hij de staf Gods in zijn hand nam. En dit is de eerste keer dat in de Bijbel gesproken wordt over de staf Gods. Staf Gods. In de Bijbel wordt 2 keer over staf Gods gesproken. Beide keren in Exodus. En dat was die staf waarmee Mozes de schapen hoedde. Dat was die staf die op bevel van God in een slang veranderde en weer terug in een staf. Broeders en zusters. God gaf aan Mozes de opdracht om met die staf, in vers 17 kunt u dat lezen. God gaf Mozes de opdracht om met diezelfde staf de tekenen voor het volk te doen. Om die staf te gebruiken. En de vorige keer hebben we gezien dat die staf heeft te maken met Gods woord en Gods Heilige Geest. In Psalm 23 vers 4 wordt in andere bewoordingen over die staf gesproken. Nu met behulp van een bezittelijk voornaamwoord. Dat David zegt, uw stok en uw staf die vertroosten mij. En we hebben gezien dat dat het beeld is van Gods woord en de Heilige Geest. De herder heeft een staf om op te leunen, om op te rusten. En met die staf geeft hij aanwijzingen aan de schapen. En hij heeft een stok om zich te verdedigen tegen roofdieren, broeders en zusters. Mozes moest die staf meenemen. En God zegt, de Bijbel zegt, dat is Gods staf. Herders in de gemeente, broeders en zusters, kunnen alleen maar werken met behulp van Gods woord en van Gods Heilige Geest. Alles, al het andere, alles wat uit hunzelf opkomt, zal meestal tot schade van de gemeente leiden, broeders en zusters. Je kunt je met je woorden zo snel vergalopperen, broeders en zusters. Je kunt zo snel iets verkeerd zeggen tegen een ander. En daarom is het zo belangrijk dat de geestelijke leiders in de gemeente acteren met behulp van Gods woord en Gods Heilige Geest. En broeders en zusters, met die staf in zijn hand ging Mozes op weg naar Egypte. Maar onderweg bleek dat hij nog een zware beproeving moest ondergaan, broeders en zusters. En ik heb een boek gelezen van McIntosh. En McIntosh, die verwoordt dat zo duidelijk. Hij zegt, het vonnis van de dood moest door Gods hand nog in zijn vlees worden geschreven. En dat is het thema voor vanavond, broeders en zusters. Het vonnis van de dood moest nog door Gods hand in zijn vlees worden geschreven. Ik wil met u Exodus 4 vers 24 lezen. Het geschiedde op de weg in de herberg dat de Heer hem tegenkwam en zocht hem te doden. Moet je je voorstellen, broeders en zusters, dan ben je geroepen als voorganger. En je gaat op weg naar je taak en onderweg kom je de Heer tegen en de Heer wil je doden, broeders en zusters. En u begrijpt dat daar een diepe geestelijke betekenis achter zit. Broeders en zusters, het woord herberg in de Statenvertaling zou eigenlijk letterlijk nachtverblijf moeten zijn. Het Hebreeuwse woord malon, nachtverblijf. En dat leert ons dat Mozes in de nacht, in een donkere periode, in een donkere geestelijke periode de Heer ontmoette. En de Heer wilde hem doden. Het was dus als het ware een doodsstrijd voor Mozes. Een doodsstrijd en dan een strijd met de Heer. Met de Heer, niet met een vijand. Met de Heer. De Heer wilde hem doden. En broeders en zusters, ook in de Bijbel wordt over de dood van een christen gesproken. Ik wil met u Romeinen eerst maar lezen. Romeinen 6. Romeinen 6. Zodat u dat goed zal verstaan. Romeinen 6, vers 2. Dat zij verre, wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? En dan vers 7. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij ook dat wij met hem zullen leven. Galaten 2. Galaten 2, vers 19. Want ik ben door de wet, der wet gestorven, opdat ik gode leven zou. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Broeders en zusters, eerst moeten wij sterven met Christus in de wedergeboorte. En als wij Jezus goed aannemen met ons hele hart, en wij ervaren dat hij onze zonde heeft gereinigd en ons heeft vergeven, en wij nemen hem met ganse hart aan, en wij worden wedergeboren, dan sterven wij met Christus. En ontvangen een nieuw leven. En dit is van Gods wegen, broeders en zusters. Dit is van Gods wegen. Maar daarna moeten wij Jezus volgen, broeders en zusters. En het volgen van Jezus, dat is als het ware wij zelf bepalen hoe intens wij hem volgen. Hoe intens wij hem volgen. Zijn wij bereid om in het volgen van Jezus ook ons kruis op ons te nemen? Zijn wij bereid om te sterven, broeders en zusters? Zijn wij bereid om onszelf prijs te geven? Ik wil met u Matteüs 16, vers 24 lezen. Matteüs 16, vers 24. Jezus zegt tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Jezelf verloochenen, dat wil zeggen dat je een besluit neemt dat ten koste van je eigen ik gaat. Toch? Het gaat ten koste van je eigen ik. Ik had vandaag een schriftelijke, of een maildiscussie, of een discussie, een mailwisseling met een broeder. En dat ging hierover, broeders en zusters. Soms moet je een besluit nemen wat je hart doet bloeden, toch? Je neemt een besluit wat pijn doet, dat wat ten koste gaat van jezelf. En je neemt het kruis op en je volgt Jezus na, broeders en zusters. Je sterft in jezelf een beetje. 2 Korinthe 1. 2 Korinthe 1, vers 8 tot 10. 2 Korinthe 1, vers 8 tot 10. Hier is Paulus aan het woord, broeders en zusters. En Paulus, ik weet niet meer precies waar het precies staat, maar als je daar die litanie leest over wat hij allemaal heeft moeten ondergaan, broeders en zusters, op zijn weg achter Christus aan, dan zou ik eigenlijk niet met hem willen ruilen. Ik denk niemand van ons. Als je leest hoe vaak hij in de gevangenis is gegooid, gegezeld is geworden. Niemand van ons zit daarop te wachten. Maar we zullen hier lezen, vers 8. Want wij willen niet, broeders, dat zegt hij dus tegen de broeders in Korinthe en ook tegen ons. Wij willen niet dat gij onwetend zijt van onze verdrukking die ons in Azië is overkomen. Dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht. Alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt. Die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost. Dus die dood die zul je regelmatig in het volgen van Christus ervaren. En nog verlost, zegt Paulus. Op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Wij sterven met Christus in de wedergeboorte. We nemen het besluit om Jezus te volgen. En je volgt hem en boem en je wordt geconfronteerd met een moeilijke situatie. En je geeft jezelf prijs. En dan behaal je de overwinning. En dan een maand later daar opnieuw. En zo is de weg achter Christus aan, broeders en zusters. Dan sterven wij aan onszelf. En dat wil helemaal niet zeggen, broeders en zusters, dat wij bezig zijn in werken achter Christus. Nee, broeders en zusters, dat heeft niks met de wet te maken. Dat heeft met genade te maken. Want Paulus heeft gezegd, ik weet niet of ik die tekst nog opgeschreven heb, dat het genade is voor Christus, niet alleen, dat het genade voor ons is, niet alleen voor in Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dat zijn de woorden van Paulus. Het is genade niet alleen in hem te geloven, de wedergeboorte, maar het is ook genade om voor hem te lijden. En hij zal ons helpen, broeders en zusters. Hij zal ons helpen als wij die beslissingen moeten nemen. Hè? Soms hebben we een snelle overwinning, maar soms duurt het lang voordat we de overwinning hebben. Maar altijd is hij daar om ons te helpen, broeders en zusters. Dat is de dood van de christen. Broeders en zusters, Mozes was bereid om de dood in de ogen te zien. In principe wel. Want Mozes ging terug naar Egypte, naar Farao. En het kon best zijn dat Farao van plan was om hem te executeren. Hij had misschien wel gehoord van wat Mozes 40 jaar daarvoor had gedaan. En misschien wilde die farao hem wel executeren. Maar Mozes vertrouwde in geloof op God. En nu kreeg hij persoonlijk met de Heer te maken die hem wilde doden. En nu zullen we dat hele gedeelte zullen we lezen vanaf vers 22, Exodus 4. Dan zult gij tot Farao zeggen, dat zegt de Heer tegen Mozes, alzo zegt de Heer, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken dat hij mij diene. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En het geschiedde op de weg in de herberg dat de Heer hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon. En wierp die voor zijn voeten en zei, voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij, met een hoofdletter, liet van hem af. Dus de Heer liet hem met rust nu. Toen zeide zij, bloedbruidegom vanwege de besnijdenis. Broeders en zusters, Mozes moest tegen Farao zeggen, Israël is mijn eerstgeboren zoon. En ik wil dat je Israël laat gaan, zodat Israël mij kan dienen. Maar als je weigert, dan zal ik jouw eerstgeboren zoon doden. En dit was voor Farao en voor Egypte in brede zin een hele ernstige waarschuwing. Broeders en zusters, het was een boodschap van dood en van oordeel. Een boodschap van dood en oordeel. En we moeten goed begrijpen waarom. Broeders en zusters, christenen en in het bijzonder wedergeboren kinderen Gods worden in de wereld verdrukt. Egypte is het beeld van de wereld. Wedergeboren kinderen Gods worden verdrukt in de wereld. De wereld wil niet dat wij de Heer dienen, dat wij Jezus dienen. De wereld wil ons zelfs niet die mogelijkheid geven. Die vrijheid geven. Er wordt wel gezegd, er is vrijheid van godsdienst. Maar achter de komma is er wat anders aan de hand, broeders en zusters. En wij weten dat Satan de initiator is. Maar voor de ongelovige mensen in de wereld ligt er een heel groot gevaar op de loer. Namelijk dat God hun hart zal verstokken. Vers 21 zegt, de Heer zeide tot Mozes, terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren, zie toe dat gij alle wonderen doet voor Farao die ik in uw hand gesteld heb. Doch ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. Ongelovige mensen die een hekel aan Christus hebben, die een hekel aan kinderen Gods hebben, broeders en zusters, die zijn in gevaar dat de Heer hun hart zal verstokken. Als je altijd maar ageert tegen kinderen Gods, dan open je elke keer je hart voor de inwerking van Satan. Elke keer weer. En het kan zo zijn dat op een gegeven ogenblik jouw hart verhardt, ongevoelig wordt voor het evangelie als het ware. En broeders en zusters, we moeten niet denken dat bij het verstokken van het hart, het verstokken van het hart van Farao en het verstokken van de harten van ongelovige mensen, dat de Heer bij hun de wil uitschakelt. Dat is niet zo. De Heer laat onze wil altijd ongemoeid. Maar het is zo dat de Heilige Geest zich op een gegeven ogenblik terugtrekt. Terugtrekt en geen moeite doet om nog zo'n ziel te bereiken. We hebben half jaar geleden, denk ik, die tekst gelezen, dat de ogen van de Heilige Geest, de 7 ogen van de Heilige Geest, die doorzoeken de ganse aarde. En die zijn op zoek naar een hart wat zich wil openen voor de Heer. Die zijn op zoek zelfs naar een klein gevoelig plekje in een hart. En wellicht kan hij dat kleine plekje aanraken en als het ware ontvankelijk maken voor een zaadje van het woord van God. En dan kan dat gaan groeien en zo'n persoon zal dan hopelijk op een zeker moment de Heer aannemen, Jezus aannemen. Maar als de Heilige Geest geen moeite meer doet om jou te bereiken, dan is het een hopeloze zaak. Want niemand kan Jezus aanschouwen als de Heilige Geest hem niet helpt. Als de Heilige Geest hem niet daartoe brengt. En broeders en zusters, dat is ook het gevaar dat bestaat nu in deze eindtijd. Want als je leest in de Korinthebrief en de Thessalonicenzenbrief, daar lees je dat op een zeker moment de gemeente en de Heilige Geest van de wereld, van de aarde, zullen worden weggenomen. En op dat moment krijgt de boze vrij spel. En op dat moment kan hij in het hart van de antichrist gaan werken. En dan zal een gigantische verdrukking gaan plaatsvinden over de hele wereld, broeders en zusters. Dan zal de grote verdrukking aanvangen. Op het moment dat de gemeente en de Heilige Geest van de aarde wordt weggenomen. U kunt dat in het bijzonder lezen in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 tot 12. Maar nu is het nog genadetijd. Genade voor ons, want onze harten zijn gevoelig voor de werkingen van de Heilige Geest. Onze harten zijn gevoelig voor Gods woord. Nu kan de Heilige Geest nog werken in de harten van mensen die nog twijfelen. Hij zal in hun harten zal hij werken, zodat ze ooit het besluit nemen. Nu is het nog genadetijd, broeders en zusters. De boodschap van dood en oordeel voor Egypte was daarentegen een boodschap van leven en verlossing voor Israël. Diezelfde boodschap was een boodschap van leven en verlossing voor Israël. Israël is mijn eerstgeboren zoon. Laat hem gaan om mij te dienen. En eerstgeboorte in de Bijbel heeft te maken met wedergeboorte, broeders en zusters. Maar Mozes, die deze boodschap moest brengen, een boodschap van dood en oordeel en ook een boodschap van leven en verlossing, Mozes wist niet waar hij het over zou hebben. En God wil niet dat een prediker die een boodschap van dood en oordeel brengt en daarnaast een boodschap van leven en verlossing, God wil niet dat die prediker niet weet waar hij het over heeft. Die prediker moet hebben ervaren waar hij het over heeft. Hoe kun je een boodschap van dood en oordeel brengen als je dat zelf in jouw leven niet hebt ervaren, broeders en zusters? Als je in je leven niet hebt ervaren de pijn die het kost om een besluit te nemen om de Heer op een bepaalde manier te dienen of noem maar op. Om een besluit te nemen, Heer, hier ben ik. Het kost mij mijn leven, het kost mij mijn ziel, het gaat ten koste van mijn ik, maar Heer, ik wil u volgen. Alleen deze prediker, heeft het recht om te spreken over dood en oordeel. Anders heb je dat recht niet, broeders en zusters. Anders heb je dat recht niet. En hiermee werd Mozes geconfronteerd, broeders en zusters. De Heer wilde Mozes, de geroepen redder, de geroepen herder, doden, omdat hij zelf het doodsproces had ontweken. Broeders en zusters, er was geen zonde in zijn leven. Er was geen zonde in het leven van Mozes. De Bijbel zegt er niets over, broeders en zusters. Maar hij had verzuimd iets te doen wat voor God absoluut een noodzaak was. Namelijk het besnijden van zijn zoon. Het besnijden van zijn zoon. En dan is het geweldig toch dat zijn vrouw, Zippora, wel geestelijk oplettend was en handelde. Zonder haar, broeders en zusters, zou Mozes zijn gedood. En blijkbaar had zij in de gaten wat er aan de hand was. Zij wist precies wat er aan de hand was. Want zij besneed haar zoon Gerson. Die zoon heette Gerson. En de toorn van God, die bedaarde. De Bijbel zegt ook niet waarom Mozes en Zippora hun zoon nog niet hadden besneden. Elke Israëliet, sedert Abraham, elke baby moest op de 8e dag na de geboorte worden besneden, broeders en zusters. Ik heb daar 2 tekstgedeeltes gegeven. Gaat u dat thuis lezen? Het is te veel om nu te lezen. Maar leest u dat beslist. Broeders en zusters. Door de besnijdenis van Abraham. Het door de besnijdenis van zijn nakomelingen. Broeders en zusters. Werd het bloedverbond herbevestigd. Het was het teken van het bloedverbond wat God met Abraham had gesloten, broeders en zusters. God had Abraham apart gezet van alle volkeren van de wereld. En God had Abraham geweldige zegeningen beloofd. En de Bijbel zegt, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, broeders en zusters. God had een verlangen om een relatie met Abraham op te bouwen, een verbondsrelatie. Maar dat was een relatie die was gebaseerd op bloed. Op bloed. God zei tegen Abraham, je moet een aantal offerdieren nemen. En er staat precies geschreven wat dat voor offerdieren waren. En die moet je doormidden snijden. Die moet je doormidden snijden. Het sluiten van een verbond in het Hebreeuws is letterlijk het snijden van een verbond. Je moet die door het midden delen en tegenover elkaar leggen, broeders en zusters. Kunt u zich dat voorstellen? Dan liggen daar die bebloede karkassen. En wat gebeurde er? God ging als een vuur door het offer heen en verteerde die offerdieren, broeders en zusters. Hij verteerde die offerdieren. Het bloed dat vloeide, broeders en zusters, was het bloedteken van het verbond dat God sloot met Abraham. Dat bloed dat vloeide, die offerdieren, werd ook tot een geopende bloedweg, broeders en zusters. Een geopende bloedweg. Dat bloedteken, broeders en zusters. Dat bloedteken heeft te maken met onze wedergeboorte. Jezus Christus heeft alles volbracht. Aan het kruis stierf Hij en zijn bloed vloeide voor ons. Die bloedweg tussen de offerdieren door, dat is ons volgen van Christus. Opnieuw vloeit het bloed. Niet uit onze eigen kracht kunnen wij een besluit nemen. Heer, ik wil u volgen. Ook hierin zien we het werk van de Heer. Hij ging door de offerdieren heen. Hij geeft ons kracht om hem te volgen. Is dat niet geweldig? Dat wij in alles van hem afhankelijk mogen zijn? Dat geen enkele eigen kracht er iets toe doet? Helemaal niets van onszelf. Elk besluit wat wij nemen in het aannemen van Jezus, elk besluit wat wij nemen in het volgen van Jezus, is iets wat door de Heer is volbracht aan het kruis. Want toen Jezus zei, het is volbracht, toen gaf Hij de geest en toen mocht Hij rusten, broeders en zusters. Toen mocht Hij zijn hoofd neerleggen en mocht Hij rusten. Alles was volbracht. Is Jezus niet geweldig? Broeders en zusters, dit is dat bloedverbond waartegen Mozes had gezondigd. Waartegen Mozes en Zipporah hadden gezondigd. Misschien was het nonchalance, misschien hadden ze geen tijd gehad. Misschien was Zipporah afgeschrikt vanwege die bloederige toestand dan, broeders en zusters. De Bijbel zegt niet wat de reden was. Maar in geestelijk opzicht waren ze niet gereed. Ze waren niet gereed om aan zichzelf te sterven. En broeders en zusters, ook in onze tijd zijn er vele lieve kinderen Gods die wedergeboren zijn, maar die voor het kruisproces in hun leven terugdeinzen. En nu gaat de Heer niet op weg om hen te doden. Is dat niet wondervol? O broeders en zusters, ik vind dat genade. Wij hebben Jezus aangenomen en de een meer dan de ander heeft moeite met het kruisproces. En de Heer gaat niet op weg om ons te doden. Omdat het genadetijd is. Jezus weet dat als Hij geduldig is, dat op een bepaald proces dingen gebeuren in ons leven waardoor ook die christenen worden geconfronteerd met een moeilijk besluit in hun leven. Elke christen zal op een gegeven moment, elke oprechte christen, dat wil ik erbij zeggen, zal vroeg of laat geconfronteerd worden met situaties in hun leven waarin ze op zichzelf worden, worden teruggeworpen op de Heer. Heer, hier ben ik. Hier ben ik, Heer. Ik wil u dienen. Ik heb dat zelf intens moeten ervaren, broeders en zusters. Dat ik besluiten moest nemen die ik niet wilde nemen. Dat ik mij aan de Heer moest overgeven wat ik eigenlijk niet wilde. Wat ik niet wilde, maar dat je op een gegeven moment niet anders kunt. Heer, hier ben ik. Doet u het maar. Dan ben je failliet. Maar van daaruit begint de Heer te bouwen aan je leven, broeders en zusters. Nu is het genadetijd. Jezus heeft geduld met ons allemaal. De een is wat sneller dan de ander, maar dat doet er niet toe. De Heilige Geest werkt aan ons hart. Is Hij niet wondervol? O broeders en zusters, de Heer is wondervol. De Heer is wondervol. Zippora, broeders en zusters, was een heidense vrouw. En zij typeert de gemeente. Zij vergezelde Mozes. En Mozes is het type van Jezus, de goede herder. Als dus Zippora het type is van de gemeente en Mozes van Jezus, dan ziet u daar de relatie. Wij vergezellen Jezus op weg naar huis. Jezus is onze hemelbruidegom. En broeders en zusters, Zippora heeft het grootste gedeelte van haar leven een verborgen leven geleid. Een verborgen leven geleid. Nauwelijks zichtbaar, broeders en zusters. Toen Mozes werd verworpen, werd zij ook verworpen, broeders en zusters. Zij was ook verworpen. En de gemeente die met Jezus is verbonden in een huwelijksverbond, de gemeente is thans ook nog steeds verborgen. De gemeente is verborgen. Broeders en zusters, net als Mozes wordt Jezus verworpen. Net als Zippora worden wij verworpen. Net als Zippora verborgen was, is de gemeente verborgen, broeders en zusters. Want de ongelovigen, die zien allerlei kerken. Die zien allerlei gemeenten. Die zien van alles. Maar ze hebben geen enkel idee wat er zich achter de schermen afspeelt. Zij hebben geen enkel idee dat in die gemeentes, in die kerken, Christus bezig is om zijn bruid toe te bereiden. Is dat niet wondervol? Hij maakt zijn bruid gereed. En de mensen in de wereld hebben het niet in de gaten. Ze hebben het niet in de gaten. Dat is het beeld, broeders en zusters, van Zippora. Het beeld van Zippora. De gemeente is verborgen voor de wereld. De meeste werelddingen zullen zeggen dat wij met onzinnige dingen bezig zijn. Onzinnige dingen. Maar Christus is zijn bruid gereed aan het maken. En nog een korte tijd, dan komt hij terug en hij zal zijn bruid op zich nemen. Tot zich nemen, broeders en zusters. Zippora die haar zoon besneed, ik heb toen straks gezegd, hij heette Gerson. En Gerson betekent vreemdeling. Vreemdeling, broeders en zusters. Gerson typeert de geloofsnakomelingen van Abraham. En als wij werkelijk een wedergeboren kind van God zijn, een nakomeling van Abraham, een geloofsnakomeling van Abraham, dan zijn wij vreemdelingen op aarde geworden, broeders en zusters. De besnijdenis, die maakt ons vreemdelingen op aarde. En broeders en zusters, de ware besnijdenis is de besnijdenis van het hart. Ik wil met u dat lezen. Dat is een heel belangrijke tekst en die mag u best van buiten leren. Deuteronomium 10, vers 16. Deuteronomium 10, vers 16. Besnijd dan de voorhuid van uw hart en verhard uw nek niet meer. Besnijd dan de voorhuid van uw hart en verhard uw nek niet meer. Romeinen 2, vers 29 wil ik ook nog even lezen. Romeinen 2, vers 29. Paulus heeft het hier tegen de Joden. En Paulus zegt, maar die is een Jood die het in het verborgen is. En de besnijdenis des harten. In de geest. Niet in de letter is de besnijdenis. Wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Het gaat niet om die uiterlijke besnijdenis. Uiterlijk een religie aanhangen. Uiterlijk, zoals de Joden deden, offeranden brengen. Maar ook onder de wet werd al gezegd, besnijd je hart en besnijd niet de voorhuid. Besnijd de voorhuid van je hart, daar gaat het om, broeders en zusters. En die uiterlijke besnijdenis is zoals het zegt, uiterlijk, uiterlijk. Dat kan verworden tot een religie, broeders en zusters. Maar het gaat om ons hart. Want besnijdenis, broeders en zusters, zoals ik toen straks gezegd heb, is het bloedteken. Het bloedteken van het verbond wat God met ons heeft gesloten. Het is het bloedteken. En het is daarom, hè, als wij zijn bruid zijn, is hij onze bruidegom. Daarom is hij ook onze bloedbruidegom. Zippora noemde haar man Mozes bloedbruidegom. Daarom ook is Jezus onze bloedbruidegom. Onze bloedbruidegom, broeders en zusters. Mag die volgende dia erop, Tino? Dit is wel even van belang. Broeders en zusters. In de besnijdenis zie je reeds het plan van God tot uitdrukking komen. Het Hebreeuwse woord voor voorhuid is orla. Orla. Maar de letterlijke betekenis van het woord orla is onthulling. Onthulling. Openbaring. En in de Hebreeuwse uitleg gaat het vaak ook om de getallen, broeders en zusters. Om de getallen, de getalswaarde. Ik heb u al eens een keer gezegd dat Hebreeuws een taal is met meerdere dimensies. Het is niet alleen een taal wat tot uitdrukking brengt de taal, de letters. Maar elke letter in het Hebreeuws is één of soms twee pictogrammen. U kunt allemaal met computers omgaan, u weet wat een pictogram is. Elke letter staat voor een pictogram, een beeld. Maar elke letter heeft ook een getalswaarde. En in de Hebreeuwse uitleg van het woord van God gaat het ook om die beelden die in de letters te zien zijn. Wij zien dat in onze Bijbel niet. Het gaat in de Hebreeuwse uitleg ook om de getalswaarden. Wij zien dat niet. Maar zoals Paulus zegt aan Israël, is het woord van God toevertrouwd. Het woord van God is aan Israël, aan de Hebreërs toevertrouwd, in hun taal. En hun taal is tenminste 3 maal zo rijk als onze taal. Daarom kennen zij ook de diepten van Gods woord. En de getalswaarde van dat woord voorhuid is 305. En er is één woord wat een getalswaarde, één ander woord wat een getalswaarde van 305 heeft. En dat is het Hebreeuwse woord voor lam. En ziet u het verband? Door het wegsnijden van de voorhuid, onthulling, wordt het lam geopenbaard. Het lam wordt onthuld, broeders en zusters. En ook in een van de eerste lessen heb ik uitgelegd dat de letterlijke betekenis van de naam van Mozes is door een lam. Mise, door een lam. En Mozes, die uiterlijk de naam door een lam droeg, had dat innerlijk niet ervaren. En dat lam moest bij Mozes geopenbaard worden, zodat Mozes weten zou waarover hij sprak. Hij moest weten dat er een lam was dat voor hem zou sterven aan het kruis, broeders en zusters. Hij moest weten dat daar bij dat bloedverbond een lam en meerdere offerdieren waren geslacht, zodat hij vrij kon zijn. Dat moest in de besnijdenis duidelijk worden. Dat die naam die hij droeg ook werkelijk innerlijk gestalte zou krijgen. Is dat niet wondervol, broeders en zusters, hoe Gods woord in elkaar steekt? O broeders en zusters, Gods woord is een geweldige schat. Broeders en zusters, Zipporah is met Mozes verbonden, de gemeente is met Jezus verbonden door bloed. Hij is onze bloedbruidegom. Jezus gaf zijn bloed voor haar. En broeders en zusters, wij geven ons bloed voor hem. En het is zijn werk. Het is zijn werk. We zijn met hem gekruisigd. Wij mogen zijn dood gelijkvormig worden. Wij mogen zijn kruis op ons nemen. Wij mogen onze leden op aarde, mogen wij doden. Ziet u dat wederzijdse bloedverband? Christus die zijn bloed gaf. En wij die in onze besluiten ons bloed voor hem geven, broeders en zusters. Dat geeft die innige band. Die innige band, broeders en zusters. En dat is het verlangen van de Heer. Dat hij een bruid heeft die zichzelf aan hem wil overgeven. Die zichzelf wil prijsgeven voor hem. En dat is een hele andere kant van de genade medaille, broeders en zusters. Wij verlangen om te horen het evangelie van genade. En dat is wondervol, broeders en zusters. Het evangelie van genade is zo geweldig. Maar datzelfde evangelie van genade zegt in Filippenzen 1 vers 29. Dat het genade is om in hem te geloven. Maar het is ook genade om voor hem te lijden. Dia 11, daar staat, heb ik geciteerd. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dat is hetzelfde evangelie van genade, broeders en zusters. Maar nu kost het ons onze wil, ons eigen ik. En broeders en zusters, ik bid dat de Heer ons dagelijks de kracht zal geven om de juiste beslissingen in het volgen van hem te nemen. Onszelf prijs te geven, broeders en zusters. De bruid, broeders en zusters, verborgen. Maar het proces is gaande. Langzaam maar zeker wordt de bruid toebereid. Haar geloof groeit. En de bruid, de kinderen Gods die Jezus lief hebben, beseffen steeds meer de prijs die Jezus heeft betaald voor ons. Dat was een onzagwekkende prijs. En in dat besef wordt zij innerlijk besneden. Elke keer een beetje meer, elke keer een beetje meer. Hebreeën 8 spreekt over dat het woord van God in haar hart wordt gegraveerd. Ik heb zelf geen tatoeage, maar ik heb me laten vertellen dat tatoeëren heel erg pijnlijk is. Het woord van God wordt in het hart getatoeëerd, geestelijk gezien. Het doet pijn. Het kan pijn doen, broeders en zusters. Maar zij verblijdt zich hierin, want in haar dagelijks leven, in haar stille tijd, heeft zij ontmoetingen, geestelijke ontmoetingen met Jezus, de hemelbruidegom. En zij is zo dankbaar, en ze verlangt om hem te aanbidden, broeders en zusters. En de pijn in het hart, dat verdriet dat soms ervaren wordt, wordt omgezet in woorden van lofprijs en van aanbidding, broeders en zusters. En ik las in dat boek van broeder van Gessel, dat in deze houding, broeders en zusters, haar diepe vervulling met de Heilige Geest het uiterlijke teken is van de besnijdenis des harten. Als je zo dankbaar bent dat je hem alleen nog maar kan aanbidden en loven en prijzen, is dat het uiterlijke teken van de besnijdenis van het hart. En dat is het teken dat de dood van het leven is afgewend. De toren van God, broeders en zusters, is tot bedaren gebracht. De toren van God is weg. Hij verheugt zich in zijn kind, broeders en zusters. Jezus heeft de prijs betaald. En ook voor ons die nog worstelen in de ware besnijdenis des harten, de prijs is al betaald. Vroeg of laat nemen wij het besluit. En Jezus verheugt zich, broeders en zusters, over ons. Hij verheugt zich. En wij mogen groeien in dankbaarheid en in aanbidding. O broeders en zusters, de dood is van ons leven afgewend. En na deze episode, broeders en zusters, over de bloedbruidegom, ontmoette Mozes Aaron. De vorige keer hebben we gezien dat Aaron is het beeld van de Heilige Geest. En we zien dus dat na die besnijdenis des harten van Mozes, daar de ontmoeting met Aaron plaatsvindt. Aaron, het beeld van de Heilige Geest. Aaron, die voor hem zou spreken, broeders en zusters. Mozes had geklaagd dat hij niet kon spreken. En God zegt, dat hoeft ook niet. Daar is Aaron. Hij zal voor jou spreken. Hij zal de woorden Gods, die aan Mozes worden doorgegeven. Mozes moest het doorgeven aan Aaron. En Aaron zou spreken. Aaron betekent hij die licht geeft. Hij die licht brengt. En als wij in ons hart zijn besneden, dan zullen onze woorden gezalfde woorden door de Heilige Geest zijn, broeders en zusters. Dan zal hij ook door ons spreken. Dan zal de zalving op ons rusten. Zeker in tijden van nood. Jezus heeft gezegd, ze zullen je voor het gerecht brengen, in synagogen slepen. Je moet verantwoording afleggen. En dan zegt hij, wees niet bezorgd, want de Heilige Geest zal op dat moment voor jou spreken. De Heilige Geest zal jou de juiste woorden geven. Het woord van God te kennen geven. En broeders en zusters, tot slot wil ik met u lezen Exodus 4. Vers 27. Exodus 4, vers 27 tot 31. En de Heer zeide ook tot Aaron, ga Mozes tegemoet in de woestijn. En hij ging. En ontmoette hem aan de berg Gods. En hij kuste hem. Hier ziet u, broeders en zusters, Gods verlangen getypeerd. Dat zijn kinderen een innige liefdesrelatie, persoonlijke relatie hebben met Jezus door de Heilige Geest. Hij kuste hem. De ontmoeting tussen Jezus en de Heilige Geest. De ontmoeting tussen Mozes en Aaron. De ontmoeting tussen Jezus en de Heilige Geest in ons. Een diepe, intense relatie met Jezus. Een liefdesrelatie. En Mozes gaf Aaron te kennen al de woorden des Heren die hem gezonden had. En al de tekenen die hem bevolen had, die hij hem bevolen had. Toen ging Mozes en Aaron en verzamelde al de oudsten van de kinderen Israëls. En Aaron sprak al de woorden die de Heer tot Mozes had gesproken. En hij deed de tekenen voor de ogen van het volk. En het volk geloofde. En zij hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht. En dat hij hun verdrukking zag. En zij neigden hun hoofden en aanbaden. Vanavond bezoekt de Heer ons, broeders en zusters. Hij bezoekt ons met zijn woord en met zijn Heilige Geest. En het is zijn verlangen dat wij hem met ons hele hart zullen dienen en zullen liefhebben. Wilt u dat, broeders en zusters? Ja, wilt u dat? We zullen de Heer om kracht vragen. Het is alles volbracht. Jezus heeft de prijs betaald. En hij zal ons helpen als de besluitvorming soms wat moeilijk is. Hij zal ons helpen, broeders en zusters. Ik wil met u, we zullen eerst bidden voor het heilige avondmaal. Buigt u uw hoofden. Dierbare Heer.